Open kaart.
De bak met kaarten staat al klaar en naast mij zit Roger Kremers. Hij is fotograaf. De tentoonstelling heet World War II Today. En die is vanaf morgen te zien in het Verzetsmuseum in Amsterdam. En het gelijknamige boek is vanaf vrijdag te verkrijgen in de Betere Winkel. Een boek met foto's over de Tweede Wereldoorlog, maar dan genomen in het heden. Plekken waar de Tweede Wereldoorlog nog tastbaar is, waar die nog te zien is. Welkom, Roger Kremers.
Dank je wel.
Hoe is dat begonnen, die fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog?
Die fascinatie is er eigenlijk al van kinds af aan in geweest, zeg maar. Zoals vele andere jonge jongens speelden wij vroeger oorlogje. Of soldaatjes, mooier gezegd. En dat is eigenlijk altijd een beetje blijven hangen. Gewoon interesse voor geschiedenis, interesse voor de Tweede Wereldoorlog. En later als fotograaf is dat voor mij een interesse, wederom interesse. Interessevlak geworden waar ik mij...
Wat was de eerste reis tijdens welke jij dacht... nu is die Tweede Wereldoorlog net zo interessant om te fotograferen als toen? Was dat Auschwitz waar je was? Want dat was het eerste project... waarmee jij bekend werd.
Dat gedeelte. Dit moet ik eigenlijk een stukje terug nog in de tijd. In 2002. Toen maakte ik een foto van een Amerikaanse toerist in Auschwitz. Met een t-shirt aan. Waarop stond van Life, it's an order. En toen realiseerde ik mij dat dit is gek. Sowieso vond ik dat raar van deze man. Dat hij zo'n shirt aan had juist op deze dag, op deze plek.
Ongepast. Ja. Kan je wel zeggen.
Ja, vind ik zeer zeker.
Ja.
En in 2008 ben ik toen teruggegaan naar Auschwitz. En dat om te onderzoeken in hoeverre deze vreselijke plek ook een toeristische functie gekregen had. En ik heb toen 5 dagen daar gefotografeerd. Waar de serie die ik toen maakte, zeg maar, echt het toeristengedrag op die plek uitkwam. En die serie is redelijk bekend geworden wereldwijd. En toen had ik wel het idee van, hey, ik heb iets aangeraakt. Dus heel veel discussie kwam al los. En toen had ik het gevoel van, oké, hier moet ik dieper ingaan. Hier moet ik verder ingaan. Kijken inderdaad, waar staat die Tweede Wereldoorlog nu in onze samenleving? We herdenken hem heel veel, maar ook we recreëren hem.
Wat ik het mooie vond in die Auschwitz-foto's in der tijd... was dat het een aantal dingen deed. Ten eerste die paradox die je al met dat t-shirtje aangeeft. Het is toerisme geworden. We gaan 's ochtends even naar Auschwitz... en dan gaan we 's middags lekker lunchen.
Ja.
Die paradox die zat erin... Maar tegelijk gebeurde er iets opmerkelijks door die achteloosheid van sommige toeristen. Niet allemaal, want er is veel meer te zien dan dat alleen. Wordt het contrast met die plek groter. De narigheid van die plek werd pas echt zichtbaar... door dat contrast met die mensen die heel erg van nu zijn. Ja. In al hun gedaantes. En datzelfde zie ik eigenlijk ook bij de andere foto's die je genomen hebt. D-Day, Stalingrad, bij reenactments.
Ja.
Het verleden komt tot leven doordat je het spiegelt aan het heden. Hoe ga je te werk? Hoe kies jij je plekken uit?
Dat is zoeken, zeg maar. Ik ga de literatuur in, het internet natuurlijk. En kijken van waar wil ik naartoe? Wat wil ik vertellen? Welk verhaal? Dat Stalingrad, het tegenwoordige Volgograd... is een plek geweest waar de oorlog zich gekanteld heeft. Eigenlijk is daar het punt geweest dat de geallieerden... gingen winnen van Nazi Duitsland. En ik wilde dat zien. En ik heb daar een beetje naar... of niet een beetje, maar ik heb heel veel onderzoek naar gedaan. En toen kwam ik erachter dat men nog een aantal honderdduizenden mensen mist, vermist. En op het moment dat je daar goed naar gaat zoeken, dus in online en zo... kwam ik allemaal groepen op het spoor die dus deze mensen zoeken. En dacht van, hey, dat wil ik zien. Weet je, we zoeken... ook nog tastbaarheden. Of we zoeken nog bewijs van die oorlog. Dat gedeelte wilde ik vooral belichten in Volgograd, Stalingrad. En dan is het kwestie van contact proberen te leggen. Wat lukte. En vliegen en gaan. En meelopen en meegaan met die mensen.
Ik zag één foto waar je ook echt beenderen ziet liggen. En een schedel ziet liggen.
Ja.
Is dat een authentieke schedel die je daar zo nog kunt vinden? Of is dat daar door iemand neergelegd om... om het decor wat meer luguber te krijgen?
Nee, deze schedel samen met een aantal andere resten van personen, dat zijn Russische soldaten, wat in een frontlinie lagen 1942, eind 42, bij het dorpje Vasiljevski, zo heet dat daar. Daar is nu niks meer. Vroeger was daar een dorp en was er ook een verdedigingslinie. En deze archeologen zijn gaan zoeken. Dus met oude stafkaarten van Defensie en andere oude kaarten van hier is gevochten. Dus deze mensen trekken 2 weken ongeveer, deze groep. Ik heb een aantal dagen mee kunnen gaan. Erop uit met metaaldetectoren. En gaan kijken of ze die linie terugvinden uit de militaire aantekeningen en stafkaarten en zo. Dus er wordt met metaaldetectoren een heel gebied afgezocht. En opeens is er ergens een bliepje, om het zo maar te zeggen. Gaat men graven en dan veelal vind je hulzen en kogels. En op het moment dat zij een aantal dagen bezig zijn, wordt een hele verdedigingslinie wordt blootgelegd. Dus je vindt allemaal schuttersputjes echt op een rij. Waarbij in dit geval in elk putje gewoon en nog 1 man zat. Dus je weet eigenlijk, kan je een conclusie trekken dat in 1942, toen de Duitsers Stalingrad aanvielen, deze mensen zijn 1 keer gewoon overwalst. Gewoon kansloos stonden zij daar te verdedigen. En zijn dus letterlijk gewoon begraven in een eigen schuttersputje. En door de omstandigheden van oorlog en wind en weer over die steppes zijn ze eigenlijk begraven. En nou, 70 jaar later heeft men ze weer opgegraven. Die schedel wat je ziet, dus al die mannen hebben in zo'n schuttersputje gelegen. Die schedel wat je ziet is een opname de dag na zo'n 2 weken zoeken. Dan is er een ceremonie wordt gehouden voor al die mensen. En dan wordt de beenderen en de schedel van per persoon in een soort van vakje gelegd. Waarbij dan een helm staat en waar olie wordt aangestoken. Waarmee dan, en dan wordt herdacht, wordt gezongen en moet worden dingen, hoe moet ik het zeggen? Officiële toespraken gehouden. De volgende dag wordt dat opgeruimd. Want deze resten van deze mensen die gaan, die krijgen een eigen graf. Daarvoor doen deze mensen het ook. Dus veelal gaan de mensen een massagraf. En als de naam bekend is van een soldaat, krijgt hij dus een eigen graf met een steen. Maar in de meeste gevallen is dat niet bekend. Dus die schedel wat je ziet is een van de jongeren, van de tieners die meedoen aan zo'n kamp om deze mensen te zoeken. Die eigenlijk na die ceremonie, de ochtend na die ceremonie, alle resten samenpakt. En dan gaan ze in een plastic zak richting massabegraafplaats. In dit geval deze mensen allemaal.
2 miljoen mensen zijn er gestorven bij die slag om Stalingrad, die heel bepalend is geweest voor de Tweede Wereldoorlog. Ik stel voor dat we beginnen met het luchtiger deel, namelijk de vragen. Hier is de bak. Ik wil je vragen om 1 kaart te trekken.
Hoi, ja. Ik draai hem om.
Ja.
Wat is je favoriete gereedschap?
Ja, je camera wellicht.
Is dat ook gereedschap?
Ja, in zekere zin. Een voorwerp dat de mens gebruikt om dingen iets te doen dat hij anders niet zou kunnen.
Ja. Nou, dan is in dit geval is het mijn camera. En dan inderdaad mijn oude camera, mijn Rolleiflex, waarmee ik deze opname gemaakt heb. Ik werk analoog. En het zal wel romantiek zijn of zo. Maar ik blijf erbij zweren als ik iets moois wil maken, moet het met deze camera. Door de traagheid, het mystieke. Ik kan niet zien wat ik doe. Sorry.
Je kan niet kijken, heb ik nu het mooie beeld of zal ik hem nog een keer doen?
Je weet het niet. Zo volgens Rusland ben ik een maand weg en dan kom je terug en dan pas zie ik wat ik heb.
En neem je ook best wel een risico als fotograaf.
Zeer zeker. Ik heb het ook al gehad, dus afgelopen jaar in Engeland, dat ergens halverwege mijn reis mijn camera stuk is. Dat weet ik dus niet. En dan kom je terug en dan is echt de helft van het materiaal is er gewoon niet.
Heeft het er ook mee te maken dat je dichter bij die iconische foto's van toen wil komen? De Robert Capa's, de Magnum-fotografen. Nou ja, de beelden die wij kennen van de Tweede Wereldoorlog, die vaak ook schaars zijn. Zoveel foto's zijn er ook weer niet van het front.
Nee, dat is niet bewust een keuze. Zeker niet.
Het is niet dat je daarom analoog werkt. Het heeft met jouw eigen romantiek te maken.
Met mijn eigen romantiek. En het dwingt mij om meer te kijken. Ik kan niet zeg maar 10 opnames in een seconde maken. Ik maak 1 opname in 3 seconden. En dan ook vrij ietsje lastiger dan een autofocuscamera of zo. Dus ik moet ook veel meer kijken. En in deze
Want het moet goed zijn. En als het goed moet zijn ten opzichte van, ik schiet er 100 en dan heb ik er vast wel 1. Dan wordt het resultaat toch nog altijd beter.
Nogmaals, sorry.
Ja, ik ging wat snel, maar als je maar beperkt film hebt, dan moet dat beeld dat je schiet moet goed zijn. En misschien dat dat goed nog wel beter is dan een van de 100 die anders digitaal zou schieten.
Nee, dat zeer zeker. Dat komt ook door het rustiger werken. He, de concentratieniveau is gewoon hoger. En daarbij is er ook nog een heel grappig effect wat er is. Op het moment dat je 2 opnames hebt, weet je dat daar de goede bij zit. Je kan er soms volledig naast zitten. Maar bij 20 opnames heb je hem altijd net niet. Of zo. En nu is het gewoon dat ene moment. Of dat is hem dan ook. Vaak. Maar dat is ook door die concentratieboog. Die is veel strakker. Dat je weet, dit is het.
Wat mooi. Wil je er nog in trekken?
Zeker. Dan hebben we... Wie was je eerste liefde?
Ja.
Kijk. Heel goed nadenken. Ja... Dat was, ik was 16, geloof ik. Zelfs dan, toen ik mijn eerste zoen kreeg, om het zo maar te zeggen. Daar is het ook bij gebleven bij dit meisje.
Maar je hebt wel met haar gezoend, dat is wel heel wat.
Ja, één dan keer.
Was ze niet helemaal onbereikbaar.
Nee, dat is waar, dat is waar. Dat is
je
waar.
Weet hoe ze smaakte. Ja.
Toen wel, nu niet meer, geloof ik.
Nee, dat vergeet je ook. En ze smaken allemaal naar kauwgom uiteindelijk. Maar,
dat zijn jouw woorden.
Ja, neem er nog één.
Ja, makkelijker. Is er iets dat niemand van je weet? Vast wel.
Dat wil je graag zo houden.
Ja, precies. Ik trek wel de juiste kaarten, geloof ik.
Ja, ja. Je hebt echt... zit je mee?
Ja, nee, dat zijn zeker zo. Er zijn dingen die niemand van mij weet. En ja, dat hou ik ook zo.
Nou, vooruit.
Een beetje, ja.
Doe nog maar.
Sorry, Pieter.
Je hebt gelijk.
Wanneer heb je enorm geschaamd? Dat is een goeie. Het gebeurt wel eens vaker. Stel, wat ik wel eens heb... dat heeft ook weer een soort van werk gerelateerd in deze. Misschien dat ik ook wel een privé vind. Zeker. Maar op het moment dat ik ik heb ooit iemand gefotografeerd, bijvoorbeeld. En dan moet je een tweede keer moet je langs. En die eerste keer heb je echt zoiets van... dat was niet echt de goede foto als ik een portret voor de krant maak of... zoiets. En om dan die persoon weer te bellen. Van, hallo, hier ben ik weer, bij wijze van spreken. 3 jaar later, ik moet u nog eens fotograferen. Men heeft gevraagd mij u te fotograferen. En dan, het
maar misschien, misschien dat die ander die foto wel mooi vond. Dat hoeft helemaal niet.
Nee, oké, okay, maar dat hoeft niet wederzijds te zijn. Maar ik ga vanuit mij ga ik uit dat je denkt van, uiteindelijk valt het dan ook wel weer mee. En men relativeert wel. Maar ik heb het wel eens meegemaakt dat iemand soort van... een soort van boos was of zo. En dan schaam je wel heel diep. En dan gaat die tweede foto gaat echt ook niet meer lukken, hoor.
Daar kan ik me iets bij voorstellen. Met interview is dat trouwens niet heel anders.
Nee.
Dan met fotograferen. Als je ooit een niet geslaagde interview met iemand had... dan is het ook altijd gênant om elkaar weer te treffen.
Zeker. Maar goed, weet je, dat kan ook van 2 kanten komen. Of zo. Weet je, ik kan mijn dag niet hebben. Fotografie en radio maken is als het leven zelf, volgens mij. Dus wat dat betreft...
Dingen lukken of soms ook niet. Heb je wel eens gêne in je werk? Omdat je op gelegenheden komt, bijvoorbeeld als mensen een veldslag naspelen... of als er een herdenking is of als veteranen terugkomen. Je moet gewoon dat beeld hebben. En ook als iemand geëmotioneerd is... een oude veteraan terug op het strand... waar die kameraden verloor. Jij moet gewoon je werk doen.
Ja, het heeft inderdaad op het moment dat er veel verdriet is... dan wil ik ook eigenlijk de mens... dat wil ik niet storen of zo. Dan loop ik met een camera opeens in het gebied van verdriet heel dichtbij. En dan word ik echt wel dat ik denk van... dit moet ik niet doen of zo. Wil ik ook niet doen. En dan ook een stapje terug... Ik weet bijvoorbeeld, er zit die foto in de expositie... en in het boek over herdenken. Dat heel veel mensen bij een graf... hele familie staat bij een grafsteentje. En daar heb ik echt wel een tijdje over moeten doen... om een soort van contact te kunnen maken met die mensen... van mag ik zeg maar in jullie gebiedje komen? En dan op een gegeven moment maak je een praatje... en dan vinden ze het ook wel goed. Weet je wel, maar er gewoon op afrennen en fotograferen... dat moet ik niet doen. Zeker niet in dit soort omstandigheden.
Dat siert je, omdat elke fotograaf daar anders mee omgaat. En er is ook best iets te zeggen voor de onbeschaamde methode van fotografen... om gewoon die lens maar te richten. Maar dit siert je. De fototentoonstelling heet World War II Today... en die opent morgenavond in het Verzetsmuseum in Amsterdam. En het boek is vanaf dit weekend te krijgen. Dankjewel, Roger Kremers.
Dankjewel.